Broeders en zusters, vanavond wil ik u meenemen naar Openbaring. En wel naar Openbaring 3. Mede naar aanleiding van de conferentie die we zojuist achter de rug hebben in Duitsland. Het thema daarvan heeft mij in ieder geval nog niet losgelaten. Er zit er weinig anders op dan iets te bespreken wat er rechtstreeks mee in verband staat. Dat is namelijk Openbaring 3. De zogeheten brief aan Philadelphia. Daar staat in Openbaring 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige naar de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns gods, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam der stad mijns gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Een brief waarboven staat dat hij geschreven is aan Philadelphia. Maar we nemen maar aan dat het wat kort is samengevat. En zoals het dikwijls gaat in opschriften, wat te kort. Want er staat in vers 7, schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Het punt is dat een brief die zo geadresseerd is door een enkele postbode ooit ergens bezorgd kan worden. Want de adres van engelen is sowieso onbekend. Dat wordt een wat moeilijke zaak. Het bijzondere namelijk is dat deze brief een is uit de reeks van zeven brieven die hier beschreven worden in hoofdstuk 2 en 3. Die als het ware de inleiding vormen van dit Bijbelboek. Een Bijbelboek wat officieel als titel draagt de openbaring van Johannes, maar waarvan het eerste vers luidt de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Het punt is namelijk dat dit Bijbelboek spreekt over de openbaring van Jezus Christus, een gebeurtenis die plaats zal hebben in de toekomst, maar vanzelfsprekend houdt het dan in dat aangezien Jezus Christus geopenbaard zal worden, dat hij dan voorafgaande aan die openbaring kennelijk verborgen is. Dat wil zeggen, het tegenovergestelde van openbaren, in de schrift althans, is verbergen. En daar gaat het nou juist precies om. Het is immers zo dat de nieuwtestamentische brieven, de gewone brieven bedoel ik dan maar voor het gemak, hè, niet deze uit de openbaring, maar de gewone nieuwtestamentische brieven ons spreken over de tegenwoordige bedeling waarin de Heer Jezus weliswaar in het verleden gekomen is, maar die na de reinigmaking onze zonden teweeggebracht hebbende, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, zoals dat staat in de eerste verse van Hebreeën bijvoorbeeld, maar op vele andere plaatsen meer. Immers, de beloofde Messias van Israël is in het verleden inderdaad gekomen, en hij had beloofd zijn koninkrijk op te zullen richten. En we kennen de gebeurtenissen verder, we weten wat er gebeurd is. Namelijk, het koninkrijk is wel opgericht, weliswaar. Maar niettemin is het koninkrijk niet geopenbaard aan Israël, nog de wereld. Bekende gedachte is immers die van Johannes 1. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En daarom heeft hij zich uit de wereld teruggetrokken. Ofwel, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daarom heeft hij zich van de zijnen teruggetrokken. En daarmee hebben we feitelijk alle categorieën gehad. Waarna gesproken wordt over degene die hem wel degelijk hebben aangenomen. In het volgende vers van Johannes 1. Maar de gedachte is dan dat degene die hem aangenomen hebben met Christus getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. En uit de duisternis van deze eeuw. En ze worden geacht met Christus te zijn opgewekt niet alleen. Maar bovendien ook met Christus gezet te zijn aan Gods rechterhand in de hemel. Zoals dan ook uitgebreid besproken in Efeze 1 en 2. In elk geval. Dat wil zeggen, wij hebben in onze dagen, in onze bedeling te maken met een verborgen koninkrijk van Christus. omdat de Christus zelf zich verborgen heeft. En we leren uit de schriften dat degene die zich nu verbergt, in de toekomst geopenbaard zal worden. Vandaar dat het niet zo vreemd is dat wij aan het einde van de Bijbel, en meer in bijzonder aan het einde van het Nieuwe Testament, een boek aantreffen dat zo betiteld is, namelijk de openbaring van Jezus Christus. Maar voordat dan de gebeurtenissen rond de openbaring van de Heer Jezus Christus in zijn toekomst beschreven worden, vinden wij na eerst een algehele inleiding in het eerste hoofdstuk van Openbaring, vinden wij een verzameling van 7 brieven in hoofdstuk 2 en 3... die zich bezighouden met de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Beter kan ik het niet zeggen. Al wat ik erbij zeg om het toe te lichten, doet er waarschijnlijk aan af. En daar ontstaat ook altijd discussie over. Maar de gedachte is inderdaad dat deze 7 brieven min of meer een overzicht geven van de geschiedenis van het koninkrijk dat verborgen is. Anders gezegd, ze geven een geschiedenis van het christendom als zodanig, het officiële christendom, zo kun je het ook zeggen, hoewel het niet helemaal de lading dekt. Maar het is in elk geval zo dat de tijden beschreven worden en de geschiedenis beschreven wordt van de tijden sinds de hemelvaart van Christus, moet ik eigenlijk zeggen, sinds zijn eerste komst, tot en met het moment waarop hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en het moment dus waarop de 1000 jaren beginnen. Deze brieven dan, populair gezegd, geven een overzicht van de verborgenheden van het koninkrijk zoals dat dan toch zich min of meer op aarde bevindt. En vandaar dan ook de aanhef van al deze brieven. Het is schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dat maakt de brief onbestelbaar, maar het punt is dat het woord engel kennelijk gebruikt wordt als synoniem voor geest, waarmee dus in de aanhef gewezen wordt op de geestelijke betekenis van de brief en uitdrukkelijk niet op de letterlijke. Ik behoor dus inderdaad tot degene die inderdaad niet een letterlijke betekenis van deze brieven voorstaat. Ik denk dat ze eigenlijk uitsluitend bedoeld zijn als een beschrijving van de geschiedenis van de verborgenheden van het koninkrijk, om zo te zeggen. En daarom zijn het toch geen losse brieven in de Bijbel, maar zijn het inderdaad 7 brieven, nog min of meer genummerd ook. En zijn ze samengevat in deze 2 hoofdstukken van Openbaring. Zij spreken dus over de verborgenheden van het koninkrijk min of meer, terwijl de rest van het boek zich uitdrukkelijk bezighoudt met de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat heb ik niet verzonnen, want ik denk dat dat ook inderdaad de strekking is van vers 19 en 20, dat wil zeggen de laatste 2 versen van hoofdstuk 1, waarin ook uitdrukkelijk gesproken wordt over de verborgenheid. Een term die altijd samenhangt met onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Maar goed, na deze inleiding kom ik dan in deze 6e brief, geschreven aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. En het punt is dat deze brief binnen het verband van deze 7 brieven kennelijk spreekt over de dagen waarin wij leven. En het blijkt niet alleen uit het verband van deze brief, maar het blijkt ook uit de inhoud van de brief. Want inderdaad, hij spreekt in zijn geheel over dingen die kenmerkend zijn, niet zozeer voor onze bedeling in het algemeen, maar hij spreekt over dingen die in ieder geval kenmerkend zijn voor de dagen waarin wij leven, de dagen namelijk aan het einde van onze tegenwoordige 5e bedeling, de bedeling der verborgenheid of de bedeling der genade. Dat blijkt uit verschillende uitspraken die in deze brief gedaan worden. En verder moet ik er dan maar meteen even aan toevoegen voor ik het vergeet, dat de volgende brief, de laatste, die van Laodice, die aan de engel van de gemeente der Laodicenzen, uit vers 14, dat die kennelijk geschreven is aan een christendom wat in feite niet christelijk meer is, omdat er geen werkelijke christenen deel van uitmaken. Dat is tenminste de indruk die je krijgt uit de brief zelf, zodat daar niks mee mis is. Dat wil zeggen, ik kan het wel eenvoudiger zeggen, aangezien in de brief aan de engel der gemeente in Philadelphia kennelijk de opname van de gemeente beschreven wordt, ligt dus voor de hand inderdaad te concluderen dat de daaropvolgende brief spreekt over een christendom zoals dat op aarde functioneert en achterblijft na de opname van de gemeente. Dat daar geen gelovigen in gevonden worden, althans niet officieel, dat blijkt uit de brief min of meer. En als u mocht besluiten dat u in die brief aan de Laodicenzen dan toch nog een gemeente tegenkomt, dan, dat wil zeggen gelovigen tegenkomt, want de gemeente uiteraard niet. Maar als u daar gelovigen in tegenkomt, wel, dat is ook niet onmogelijk, omdat natuurlijk in de volgende bedeling wel degelijk gelovigen ook op aarde zullen leven. Ook nog in dagen waarin het koninkrijk officieel nog verborgen is. Maar goed, die brief is nou mijn onderwerp niet, dus ik zal me daar niet mee bezighouden. Maar ik ga dan maar naar vers 7 van Openbaring 3. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat wil zeggen, in dit vers beschrijft de Heer zichzelf. De spreker wordt hier aan ons voorgesteld, namelijk de heilige, de waarachtige, degene die de sleutel Davids heeft en dus degene die opent en niemand sluit, of degene die sluit en niemand opent. Dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, maar hij wordt hier op een bijzondere manier aangeduid en de reden daarvoor zal wel zijn de uitspraak die hij dan doet in vers 8, waar hij zegt, ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Want ja, in vers 7 stelt hij zich voor als degene die opent en niemand sluit. En dus lezen we in vers 8 meteen over een deur die open is. Over een ingang die gemaakt is. Hij is namelijk degene die de sleutel heeft. Zo ongeveer van alles waar maar een sleutel van bekend zou zijn. Maar niettemin, in de eerste plaats, de sleutel David, zoals het staat in vers 7. De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Wat dat betekent is niet zo moeilijk. Het is eigenlijk rechtstreeks een verwijzing naar de sleutel Davids uit Jesaja 22, waar gesproken wordt over een sleutel die er zou zijn. Maar wat het betekent is natuurlijk heel gemakkelijk in een paar woorden te vertellen. De vraag zou namelijk moeten zijn, waar past de sleutel van David op? Waar past de sleutel van David op? Op zijn paleis? Op zijn troon, niet op zijn auto, nee. Op zijn paleis, op zijn troonzaal. Hè? Zeg maar gewoon, op zijn koninkrijk. Het is de sleutel. En de sleutel is een geheimzinnig soort ding, dat weet je wel. Een sleutel bevat altijd een eigenaardige code, een unieke code. Bovendien vastgelegd in het model van de sleutel. Maar die unieke code waarmee de deur als het ware voor toegang geopend wordt, dat is de code van de Heer Jezus zelf, ofwel de code van David. De gedachte is natuurlijk heel gewoon dat degene met de sleutel Davids inderdaad het koninkrijk van David zou herstellen, de vervallen hut van David weder oprichten en wat daarvan verbroken is weder helen. En ik citeer hem maar even zo uit Handelingen 15. Dat hoeft geen enkele twijfel bevatten. En er is nog wat anders bij, want niet alleen is dat de sleutel van zijn koninkrijk, maar tegelijkertijd ook de sleutel van de dood. Dat staat er ergens anders. De sleutel van de hel en de dood, daar zien we dus ook een uitdrukking uit onder andere dan het boek Openbaring. Want de gedachte is dat de Heer Jezus werd opgesloten in de gevangenis, namelijk de dood, maar dat hij inderdaad de sleutel bezat en dus inderdaad uit de dood opstond, zich daaruit bevrijden, dan wel daaruit bevrijd werd. En dat was precies de manier waarop hij dat koninkrijk van David herstelde. Dat wil zeggen, hij is de beloofde koning en erfgenaam door zijn opstanding uit de dood. Zodat de sleutel van de hel en de dood en de sleutel van David in feite niet van elkaar verschillen. Want de gedachte is dat de Heer door zijn opstanding uit de dood inderdaad de beloofde Messias werd, dan wel bleek te zijn. Maar in ieder geval door zijn opstanding uit de dood werd hij degene met onvergankelijk leven uit het huis van David, die daardoor het beloofde onvergankelijke koninkrijk van de zoon van David zou oprichten. En dat is ook wat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, alles wat dicht zat, heeft hij daadwerkelijk geopend. De dood, de uitgang uit de dood en aan de andere kant de toegang tot een nieuwe schepping, daarmee tegelijkertijd de toegang tot het nieuwe verbond en daarmee tegelijkertijd inderdaad de toegang tot het koninkrijk, het beloofde Messiaanse Rijk. En als we het er toch over hebben, diezelfde sleutel zal ook ongetwijfeld de sleutel der wijsheid zijn die in Lucas 11 genoemd wordt en die daar zoek is. Lucas 11 vers 52... waar de Heer zegt, wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. De sleutel der kennis. Daar heet het niet de sleutel van David of de sleutel van de hel en de dood, maar de sleutel der kennis. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan. En die ingingen, dan wel in wilden gaan, hè? En die ingingen hebt gij verhinderd. En wat die sleutel der kennis is, Wel, in elk geval is het de aanduiding van het geheim, of hoe je dat maar zegt, van de kennis in het algemeen en daarmee van het woord van God. En de sleutel tot het woord van God is immers gewoon dat dat woord, die schriften, dat dat spreekt over de Heer Jezus Christus in het algemeen en in het bijzonder dat het spreekt over de wijze waarop de dood en het verderf, de zonde, eventueel ook de wet, zou overwonnen worden. En daar gaat het maar om. Ik geloof dus dat de sleutel der kennis, populair gezegd, gewoon niemand anders is dan Christus. En zolang wij Christus hebben en hem kennen, hebben wij ook inderdaad toegang tot de schriften en kunnen wij die ook daadwerkelijk leren verstaan. In Christus is de bedekking weggenomen. In Christus hebben wij toegang tot het woord, tot deze woorden des levens. Zodat ik geloof dat de sleutel van de hel en de dood en de sleutel van David en de sleutel der kennis inderdaad in principe hetzelfde zijn. Het is eigenlijk de overwinning van de Heer Jezus zelf, de levenskracht die er nou eenmaal was in deze Zoon des Mensen, omdat hij de Zoon van God was. Maar het is deze Zoon des Mensen, het is deze Heiland, die tegelijkertijd zegt in vers 8 van Openbaring 3: ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en gij hebt mijn naam niet verloochend. Als er staat, ik weet uw werken, mogen we aannemen dat daar een dubbele punt achter moet staan. Dat staat er eigenlijk ook, punt, komma. Dat veronderstelt dat de bedoelde werken inderdaad in de rest van het vers ook genoemd worden, althans beschreven worden. Er staat dan, ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Het zal duidelijk zijn dat deze deur nou niet meteen de deur is die de uitgang is van de dood, of de deur die toegang geeft tot het nieuwe verbond. Want zo'n deur is er voor alle gelovigen, niet alleen deze die beschreven worden in Philadelphia, maar ook al die beschreven worden in de eerste brief aan de engel der gemeente te Efeze. Waar het om gaat, denk ik, is dat deze werken, die in vers 8 genoemd worden, gedaan worden via de open deur. En daarna staat er meteen, gij hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard. En als je die dingen bij elkaar optelt, dan lijkt het me inderdaad zo te zijn dat het hier gaat om de prediking van het evangelie. Het woord dat bewaard is geworden, dat gepredikt wordt, zij het dan ook dat de gelovigen een kleine kracht hebben, maar ze hebben kleine kracht, maar daarom is er een geopende deur gegeven. Dat is de samenhang van het vers. Er staat immers, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En dat wil zeggen, dat als compensatie voor de kleine kracht van de gelovigen in onze dagen gegeven is een geopende deur, zodat ondanks die kleine kracht toch het woord van God gepredikt kan worden, zelfs waar ook ter wereld. En het lijkt geen enkele twijfel dat de prediking van het evangelie over de gehele wereld met nadruk geschiet in deze, nou ik zal zeggen in de laatste eeuw eigenlijk, de afgelopen eeuw, laten we zeggen zo ongeveer sinds de eerste helft van de vorige eeuw, waarin inderdaad voor het eerst daadwerkelijk mensen heel nadrukkelijk uitgingen naar andere delen van de wereld om daar het evangelie te prediken aan mensen en volkeren die dat ook inderdaad nog nooit gehoord hadden en die volkomen onbekend waren met Bijbelse waarheid. Wij zijn daar een beetje aan gewend, omdat wij kennen in onze dagen talloze, laten we zeggen, zendingsgenootschappen, evangelisatieverenigingen, of hoe het allemaal maar heten mag, dat weet ik niet zo precies. Maar het is dan toch zo dat dit verschijnsel van zendingsgenootschappen, als zelfs het verschijnsel van zendingen in het algemeen, eigenlijk pas ontstaan is in het begin van de vorige eeuw, waar aanvankelijk inderdaad individuele mensen alles wat ze hadden verkochten, dikwijls was dat niet al te weinig, maar ze verkochten alles wat ze hadden en ze gebruikten hun vermogen inderdaad om een wereldreis te maken en volkeren te bezoeken, onder die volkeren te leven en daar op eigen kosten inderdaad het evangelie te brengen. Zo is dat gegaan. Sommige van die lui, dat klinkt misschien wat onbeduidend, maar zo bedoel ik het niet. Sommige van deze mensen zijn daardoor zelfs tamelijk beroemd geworden. En hun levensverhalen worden tot in onze dagen beschreven. Maar er zijn er tamelijk veel geweest die dat gedaan hebben. Later, bij het verstrijken van de jaren, zijn er vanzelfsprekend mensen ook gekomen die vonden dat deze activiteiten ondersteund moesten worden. En zo zijn er inderdaad de zendingsgenootschappen ontstaan, meer in de tweede helft van de vorige eeuw, zo ongeveer, ruw gesproken. Maar zo is het wel gegaan. Dat wil zeggen dat in die tijd mensen niet alleen uitgingen om onbekende werelden, onbekende landen te ontdekken, hoewel zij dat deden, dat kon ook moeilijk anders, want het waren onontdekte gebieden. Maar zij deden dat, maar ze deden dat niet zozeer als ontdekkingsreiziger in de eerste plaats, hoewel die er ook waren natuurlijk. Maar er zijn er velen geweest die dat speciaal gedaan hebben om de daar levende volkeren inderdaad te bereiken met het evangelie. En dat gebeurt tot in onze dagen. En over de hele wereld vind je tegenwoordig zendingsposten. En we zouden ons eigenlijk een beetje moeten generen, want in Nederland vind je natuurlijk ook christelijke zendingsposten die vanuit het buitenland hier in Nederland zijn opgericht. Daar zouden we ons een beetje voor moeten schamen dat het zo is, maar niettemin, zo is het wel. Over de hele wereld kom je tegenwoordig zendelingen, christelijke zendelingen tegen. Dat niettemin daardoor niet de wereld gekerstend is en dat niettemin niet hele volkeren tot geloof zijn gekomen of heidense volkeren daardoor christelijke volkeren zijn geworden, dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de zendelingen die het evangelie gepredikt hebben. Dat ligt eraan dat nou eenmaal niet iedereen openstaat voor het evangelie. En daar gaat het maar om. Maar het is niettemin zo dat wel degelijk die deuren open gegaan zijn of dat die deur open gegaan is en dat ondanks de kleine kracht van de gelovigen van onze dagen toch het evangelie in het algemeen gesproken over de hele wereld gepredikt wordt. En dat er kleine kracht is, moet ook duidelijk zijn, want wij als gelovigen vormen een minderheid in de wereld van vandaag. Zeker ook in de 20e eeuw. Misschien zijn er veel christenen vergeleken bij voorgaande eeuwen, maar er staat tegenover dat de wereldbevolking in de laatste eeuw veel sterker is toegenomen dan het christendom. En dat betekent in ieder geval dat wat aantal betreft wij erop achteruit gaan. Dat wil zeggen dat er steeds minder christenen zijn in de wereld, steeds minder oprechte gelovigen, want dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En dat betekent inderdaad dat er slechts kleine kracht is, maar niettemin, degenen die hier beschreven worden met die kleine kracht hebben het woord des Heren bewaard en ze hebben inderdaad een open deur. En dan staat er nog, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Dat betekent dat hier niet gesproken wordt over zoveel die zich christenen noemen, maar die het woord Gods niet bewaard hebben en die naam in de praktijk wel verloochenen. Want dat gebeurt natuurlijk erg veel. Het vreemde is dat wij als gelovigen niet alleen een minderheid vormen op de wereldbevolking, maar ik heb stellige indruk dat wij als gelovigen zelfs een minderheid vormen in het zogeheten christendom. Dat is helaas het geval, vrees ik. Maar goed, laat ons dat niet ontmoedigen, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij in ieder geval zijn woord bewaren, zijn naam niet verloochenen. Dat wil zeggen trouw zijn aan zijn naam en dus betekent het trouw zijn aan alles wat over hem gezegd is, wat over de Heer Jezus gezegd is. En daar kom ik zo op terug, omdat dat ook nader aan de orde komt hier in vers 10. Dan staat er in vers 9, zie ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Dit zijn woorden die wat lastig zijn om te bespreken, al was het maar alleen omdat de uitdrukking synagoge des Satans natuurlijk niet vleiend is. Zodat het wat gevaarlijk wordt om aan te wijzen wie dat dan zijn. Want synagoge betekent letterlijk vergadering van de tegenstander, hè? Synagoge van Satan, de vergadering van Satan, terwijl het woord synagoge ook voor de gemeente van Christus gebruikt wordt. Maar hier gaat het dan om de gemeente van de grote tegenstander, daar komt het eigenlijk op neer. Wie dat zijn? Wel, er staat bij, ze zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk toch om deze uitspraken zo letterlijk mogelijk toe te passen. Net zo letterlijk overigens als het voorgaande vers en ook als ook de volgende versen. En dat betekent het inderdaad dat er mensen zijn die zich voor Joden uitgeven en waarvan de Heer zegt dat zij het niet zijn. En het punt is natuurlijk dat het al heel moeilijk is om de vraag te stellen, wie zijn dan Joden? Als je dat gewoon in de wereld vraagt, waar dan ook, dan blijkt dat daar niet zomaar een antwoord op gegeven kan worden en dat men het ook dikwijls oneens is over de juiste beantwoording van de vraag. Maar als we de vraag stellen in Bijbels licht, wie is een Jood, dan is er helemaal geen twijfel over mogelijk, omdat daar een duidelijk antwoord op gegeven wordt in de schrift. En in het bijzonder is dat zo in Romeinen hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstuk 2. Waar staat in vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is en de besnijdenis des harten in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dat is natuurlijk harde taal, maar het betekent eenvoudig dat degene die in het openbaar een Jood is, naar Gods normen in ieder geval geen Jood is. Dat is gewoon de eerste zin van vers 28. Die is niet, of gewoon geen, hè? Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Dat wil zeggen iemand die er als Jood uitziet en zich als zodanig gedraagt, wellicht ook als zodanig kleedt, is naar Bijbelse begrippen, naar goddelijke begrippen, nog geen Jood. En vervolgens staat er, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar, in het vlees is. Dat wil zeggen dat ook de besnijdenis niet de norm is. Er staat een besnijdenis in het openbaar. Het moet duidelijk zijn dat besnijdenis weliswaar openbaar is, omdat het een uiterlijk teken is, maar niettemin is de besnijdenis gewoonlijk niet zichtbaar. Het lijkt me ook een duidelijke zaak. Vandaar dat die twee dingen genoemd worden. Aan de ene kant iemand die er als Jood uitziet, maar daarmee kun je nog niet zien of hij ook daadwerkelijk besneden is. Maar vervolgens staat er dat ook de besnijdenis, de uiterlijke besnijdenis in het vlees, niet normgevend is of normerend is. Dat wil zeggen, al deze uiterlijke dingen zijn niet belangrijk. Dat staat uitdrukkelijk in vers 29. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. Waarna gesproken wordt over de besnijdenis des harten, of een besnijdenis in de geest. Dat is het in wezen gewoon hetzelfde. Het is een geestelijke besnijdenis, namelijk een besnijdenis niet van de uitwendige mens, het vlees, maar een besnijdenis van de inwendige mens, namelijk de geest, of ook wel het hart. En vervolgens niet letter, want de letterlijke besnijdenis is gewoon de uiterlijke. Daar gaat het niet om. Bovendien, er zijn genoeg mensen die beantwoorden deze beschrijving, een uiterlijke besnijdenis in het vlees, zonder dat ze zelf maar op de gedachte komen zich voor Jood uit te geven. Het heeft namelijk eigenlijk niks met elkaar te maken. Waar het om gaat is dat de Heer zegt dat het niet gaat om een besnijdenis in het openbaar, maar om een besnijdenis in het verborgen. Een besnijdenis des harten. En ik wijs er dan maar op dat deze besnijdenis des harten al genoemd wordt in Deuteronomium 10 en in Jeremia 4, zodat dat wel degelijk een begrip is uit het Oude Testament. Je kunt zeggen, het is een nieuwtestamentisch begrip, maar dat is maar tot op zekere hoogte waar. Het is oudtestamentisch namelijk in die zin dat het in het Oude Testament genoemd wordt. Want in het Oude Testament, in Deuteronomium zeker en in Jeremia, wordt zonder meer gezegd dat de besnijdenis zoals Israël dat kent, de uiterlijke besnijdenis, een voorafschaduwing is van de geestelijke besnijdenis, namelijk de besnijdenis des harten. En om het dan maar niet te moeilijk te maken, de besnijdenis is nou eenmaal een beeld van wedergeboorte. Wedergeboorte. Namelijk, besnijdenis is wegnemen van het vlees, of van de bedekking, zo kan het ook nog gezegd worden, maar van de oude mens eigenlijk in het algemeen, want daar komt het op neer, terwijl het aan de andere kant is het openbaren van nieuw, het nieuwe, de openbaring van eigenlijk nieuw leven. En dus is besnijdenis in zijn twee zijden een uitbeelding van dood en opstanding. Het wegnemen van het oude en het openbaren van het nieuwe. Het wegnemen van het oude verbond, het openbaar maken van het nieuwe verbond. En zo bezien is de besnijdenis dus eigenlijk ook hetzelfde als het scheuren van het voorhangsel. En daarmee het wegnemen van het voorhangsel, want dat is de gedachte. Hoe dat ook zij, er staat uitdrukkelijk, die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in letter, is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dat betekent dan dat diegenen die zich op grond van de uiterlijke dingen als Jood uitgeven, naar Bijbelse norm, dat uitdrukkelijk niet zijn. En ik denk dat het eenvoudiger wordt wanneer wij beseffen dat de term Joden in de Bijbel althans synoniem is met het volk van God. Bedenk daarbij dat de term Joden pas gebruikt werd na het zoekraken, na het verstrooid raken moet ik natuurlijk zeggen, van de 10 stammen. Daarna pas wordt de term Joden gebruikt voor wat er van Israël over was. En het Joodse volk, de 2 stammen of wat er van over was, claimde dan ook inderdaad het volk van God te zijn. En op die manier zijn die termen synoniem. zodat er inderdaad volgens Openbaring 3, juist en vooral in onze dagen, mensen zijn die zich voor Jood uitgeven of voor volk van God uitgeven, terwijl zij dat in werkelijkheid niet zijn. En er staat zelfs, zij liegen, en dat suggereert toch op zijn minst dat ze dat eigenlijk ook wel weten, maar niet willen erkennen. Of althans, niet geloven. Wat het zou moeten zijn, wel, de meest letterlijke betekenis is natuurlijk dat deze Joden die zeggen dat ze dat zijn, maar het in de praktijk niet zijn, dat dat inderdaad diegenen zijn die zich in onze dagen gewoon letterlijk voor Jood uitgeven. Dat is hard om te zeggen, dat weet ik ook wel, maar ik kan er eigenlijk niet anders van maken. Als we het zo letterlijk mogelijk nemen, dan gaat het om een volk wat zich uitgeeft als Joods volk of als volk van God, die het uitdrukkelijk niet is. De vraag is, wat is dan wel dat volk van God? Wie zijn dan wel in Gods ogen Joden? En dus wie zijn wel in Gods ogen de erfgenamen? Niet wie zullen zijn, maar wie zijn dan in Gods ogen de erfgenamen van de beloften die aan het volk van God gedaan zijn? Dat is de gemeente, ja, dat kan niet mis. Dat zijn wij. En dat is, blijkt ook min of meer uit het vers. Want er staat, zij zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. En dan lees ik hem een keer met een goede klemtoon, hè. Erkennen, ze bekennen dat ik u lief heb. Ofwel, dat u mijn volk bent. En het wordt uiteraard gezegd tot degene met de kleine kracht en de geopende deur uit vers 8. Dat betekent dan ook uiteraard dat hier gewoon staat dat de gemeente het volk van God is en niet het Joodse volk. Sterker nog, het betekent dat degenen die zich als voor Jood uitgeven dat niet zijn. Punt 1. Op grond van ongeloof. En ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, hoewel ook dat eigenlijk niet gezegd mag worden, geloof ik. Maar ik moet eerlijkheidshalve bij zeggen dat zij dat gewoonlijk ook niet zijn op grond van afstamming. Dat is ook tamelijk eenvoudig aantoonbaar, maar goed, dat schijnt discriminerend te zijn om dat uit te leggen, maar het is nou eenmaal zo. Nou, wie is een Jood? Nou, heel eenvoudig. Elke heiden die tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, die de sleutel Davids heeft, die de dood heeft overwonnen. Wel, elke heiden die komt tot aanvaarding van de koning van Israël uit het huis van David, behoort daardoor tot dat volk van de Messias. En behoort daardoor tot het volk van God. Dat is een heel eenvoudige zaak. Dat geldt voor elke heiden. Dat is trouwens ook altijd zo geweest. En ik bedoel het niet lelijk, maar het geldt uiteraard ook voor elke Jood. Elke Jood die komt tot geloof in de Messias, elke Jood die komt tot geloof in de koning der Joden, de Heer Jezus Christus, wordt daardoor pas een Jood. Eerder is dat naar Gods normen althans niet. En andere normen, ja, die zijn er wellicht wel, maar dat is in ieder geval niet onze zaak. Daar hoeven wij ons niet mee bezig te houden. En dat is ook altijd zo geweest, dat is helemaal geen nieuw lichterij. Ik zal het nog anders zeggen. Elke Moabitische vrouw die komt tot de God van Israël en tot haar schoonmoeder zegt, die uit Israël was, hè, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, wordt daardoor inderdaad Israëliet. Ja, en in dit geval zelfs wordt daardoor Jood of Jodin, want ze kwam inderdaad tot de stam, ze trouwde inderdaad met een man uit de stam van Juda en werd daardoor inderdaad Jood. Maar zij was Moabitische. Maar zij zegt, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Wel, als het goed is, zijn wij precies op dezelfde wijze tot geloof gekomen. Namelijk, wij zijn tot geloof gekomen in de God van Israël. En daarom horen wij tot het volk van Israël. Niet op grond van afstamming, maar enkel en alleen op grond van geloof. Of wij komen tot de koning der Joden, want ik hou me dan maar aan Bijbelse termen. Wij komen tot de koning der Joden en we aanvaarden hem als onze koning. Wel, dan zijn wij per definitie, als onderdanen van de koning der Joden, Joden. Nou, daartegenover staat uiteraard dat er zijn die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn dat niet. Ik kan me moeilijk anders voorstellen dan dat hier gesproken wordt over degenen die zich inderdaad uitgeven als Joden in de zin van behoren tot het Joodse volk en vermoedelijk, heel in bijzonder, behoren tot de Joodse natie zoals die inderdaad in onze dagen ontstaan is. een Joodse natie die ontstaan is, notabene in dezelfde tijd als waarin die deur openging. Namelijk zo'n beetje sinds het einde van de vorige eeuw. De 90er jaren van de vorige eeuw. Want daar is, sindsdien is dat ontstaan. Ik kan er niet precies een datum bij zetten, maar dat kun je ook niet bij het openen van die deur. Daar kun je geen datum bij zetten. Maar de Joodse staat is ontstaan door de bepaalde gebeurtenissen in verband met Jodenvervolgingen in de tweede helft van de voorgaande eeuw. En als gevolg daarvan het oprichten van een Joodse staat, een Joods nationaal tehuis heette dat, een Joodse staat, aanvankelijk waar dan ook ter wereld, maar al gauw natuurlijk helemaal gericht op het de oprichting van een Joodse staat in Palestina. Het gebied waar voorheen ook de Joodse staat uiteraard gevestigd was. Wel, daar ontstond weer een volk, een natie om zo te zeggen. Een volk met een eigen regering, overheid, eigen wetten en dat soort dingen meer. En er wordt gezegd, wij zijn dat Joodse volk. Maar het is niet zo. Dat wil zeggen, naar Gods normen niet. Want het is lo ami, het is niet Gods volk. Het enige volk van God in onze dagen is de gemeente. En zolang de gemeente nog op aarde vertegenwoordigd is, of hoe moet ik dat dan zeggen, hè? Zolang er gelovigen op aarde zijn in onze bedeling, zijn zij het volk van God. En voor zover er een volk van God op aarde is, is dat inderdaad de verzameling van gelovigen van vandaag. U en ik, dus daar komt het in het kort op neer. En dat is niet het Joodse volk. Als dat claimt Gods volk te zijn, dan is dat onjuist, zij liegen. Nou goed, daarnaast is het bovendien nog zo dat er de term Joden weliswaar niet gebruikt werd in het verleden, maar dat er wel gesproken werd over Israël. Dat wil zeggen dat er velen geweest zijn die zich Israëliet genoemd hebben en die zich beschouwen als het volk Israël, zonder de naam Joden te gebruiken overigens, maar die dat ook niet zijn. En dat gebeurde inderdaad, of gebeurt inderdaad binnen het christendom, waarin men immers dikwijls ervan uitgaat, of althans als lering heeft, dat de gemeente van onze dagen, de kerk of hoe het maar heten mag, voor de volle 100% de plaats heeft ingenomen van Israël. En populair gezegd wordt er dan inderdaad gezegd dat het Joodse volk door God verworpen is geworden en dat de gemeente of de kerk daarvoor in de plaats is gekomen. En dan krijg je precies dezelfde gedachte. Men geeft zich uit als erfgenaam van het Joodse volk, men beschouwt zich als het Joodse volk, maar men is het inderdaad niet. Integendeel, men is ongelovig, hoe dan ook, en men is niet Joods. En zelfs als men gelovig is, en men houdt deze gedachte op na, want dat komt natuurlijk ook voor, dan zit men ernaast. Zo is het niet. De positie van de gemeente is een andere dan de positie die God heeft bestemd voor het Joodse volk. Want de gemeente van onze dagen is bestemd voor een hemelse toekomst, een hemelse erfenis. Zoals we eerder besproken hebben, de gemeente is immers geplaatst in de hemel met een hemels burgerschap. Een burgerschap in de hemel waaruit wij, zegt Filippenzen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En dat is dan ook precies wat besproken wordt in het volgende vers. Als er staat, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Ik sluit uiteraard aan bij de woorden van vers 8, waar staat, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Bij deze gelegenheid, in vers 10 echter, is het niet alleen mijn woord, maar het woord van mijn leidzaamheid, of mijn woord betreffende leidzaamheid. De verklaring daarvoor is eenvoudig genoeg. Wij als gelovigen van onze bedeling geloven immers dat ooit in het verleden de Heer Jezus Christus gekomen is als de beloofde Messias, de beloofde erfgenaam van de beloften aan Abraham, het zaad van Abraham, kortom, degene die zijn koninkrijk zou oprichten en bovendien natuurlijk zou openbaren. Maar aangezien de wereld hem niet heeft gekend en aangezien de zijnen hem niet hebben aangenomen, leren wij uit de schrift, zoals eerder gezegd, dat hij inderdaad zich verborgen heeft in de hemel en dat zijn koninkrijk met hem verborgen is. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Het verhaal gaat namelijk verder. Dat is namelijk dat degene die nu verborgen is in de toekomst zal geopenbaard worden. Dat is de wezenlijke strekking, zoals eerder gezegd, van dit Bijbelboek. Maar het woord wat wij hebben ontvangen en geloven zijn niet alleen woorden des levens, is niet alleen het woord der waarheid, maar ook het woord mijner leidzaamheid, omdat het een woord is, een boodschap is, met betrekking tot zijn positie in de hemel nu, in afwachting van de positie die hij straks op aarde daarnaast ook zal krijgen. Dat wil zeggen, kenmerkend voor de boodschap die wij ontvangen hebben, is de leer dat diezelfde Heer die zich verbergt in de hemel, die aan de rechterhand Gods gezeten is, dat die Heer ook inderdaad in de toekomst zich zal openbaren en de heerlijkheid die u nu reeds heeft ontvangen ook in de toekomst zal bekendmaken aan de volkeren op aarde. En dat is pas de voltooiing van zijn heilsplan. Vandaar dan ook dat er uitdrukkelijk staat dat wij in hopen zijn zalig geworden. En dat wij dus uitzien naar de wederkomst van onze heiland in heerlijkheid. En dat niet alleen, wij zijn in hopen zalig geworden inderdaad. En de gedachte is bovendien dan nog dat wij ook verwachten op grond van de beloften dat wij in de toekomst met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Want dat is toch wat er dan op diverse plaatsen staat. Met name dan natuurlijk in 1 Johannes 3 en in Romeinen 8. Hoe dat ook zij, wij zijn in hopen zalig geworden en verder staat er inderdaad dat kenmerkend is voor ons geloof, dat wij hoop hebben voor de toekomst, omdat wij vermaand zijn van dingen, zoals Hebreeën dat zegt, vermaand zijn van dingen die nog niet gezien worden en die pas in de toekomst dus zullen geopenbaard worden. Essentieel voor de gelovigen van onze bedeling is dan ook dat hij niet alleen, 1 Korinther 15, dat hij niet alleen voor dit leven op Christus is hopende, maar integendeel juist een grote verwachting heeft van de toekomst namelijk van onze Heer Jezus Christus. En dan moet ik nog wat bij zeggen, het gaat er daarbij niet eens in de eerste plaats om dat wij verwachten dat wij verheerlijk zullen worden in de toekomst met Christus. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat wij verwachten dat onze heiland die wij lief hebben en met wie wij verbonden zijn, dat die in de toekomst aan de wereld zal geopenbaard worden. En daar zit dus meteen aan vast dat onze verwachting ook de zijne is. Onze hoop is ook zijn hoop, uiteraard. Het is natuurlijk andersom, hè. Zijn hoop is de onze, zijn verwachting is de onze enzovoorts. Wij delen daarin. Wij zien niet zozeer uit naar onze verheerlijking met hem of onze verlossing van het lichaam, zoals het dan heet. Maar we zien in de eerste plaats uit naar het moment waarop de Heer zelf, of de tijd in het algemeen dan, waarop de Heer zelf in heerlijkheid zal geopenbaard worden. De dagen dus waarin de zijne hem wel zullen aannemen wanneer hij aan hen verschijnt en waarin de wereld hem wel zal kennen als zijn evangelie van het koninkrijk ook gepredikt zal worden. Wel, het woord mijn leidzaamheid is dus gewoon het evangelie zoals wij dat kennen, met wat nadruk, zoals het ook eigenlijk behoort, met wat nadruk op de wederkomst van Christus. Want leidzaamheid duidt aan de ene kant op lijden, het lijden namelijk, volgens Romeinen 10, het lijden van deze tegenwoordige eeuw of deze tegenwoordige tijd. En aan de andere kant duidt hetzelfde woord leidzaamheid ook op geduld. Dat wil zeggen dat wij geduldig zijn daarin, namelijk uitzicht hebbende op de toekomst, omdat in de toekomst dat lijden vervangen zal worden voor heerlijkheid. Dat is toch wat er staat. Er staat, want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is dan Romeinen 8. Maar dan staat er, dus omdat gij mijn woord bewaard hebt, maar in bijzonder het woord mijn leidzaamheid, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, daar staat dus een heel lange uitdrukking, namelijk de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Een lange uitdrukking, en de enige betekenis die het kan hebben is natuurlijk dat het slaat op de grote verdrukking, zoals die ook tamelijk uitgebreid werd aangekondigd in Daniël 12, waar inderdaad staat dat die verdrukking zal komen, niet alleen over Israël, maar ook over de overige volkeren. Daniël 12 vers 1 bedoel ik dan in het bijzonder, en later natuurlijk bijzonder aangehaald in Matteüs 24. Dat wil zeggen, dit moet de grote verdrukking zijn. Niet zomaar een uren der verzoeking, maar inderdaad de uren der verzoeking, let op het lidwoord, de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken degenen die op de aarde wonen. Dat is zeer veelomvattend, om reden dat het ook inderdaad kennelijk gaat om de grote verdrukking. En wat hier dan dus staat, is heel eenvoudig. Wat er staat is natuurlijk gewoon dat degene die zijn woord, het woord zijner leidzaamheid, bewaard hebben, kortom, degene die geloven, want daar komt het in de praktijk gewoon op neer, dat die bewaard zullen worden uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Dat wil zeggen dat dit vers de bevestiging is van zoveel andere schriftplaatsen, waarin in elk geval gezegd wordt dat de gemeente van de aarde zal verdwijnen voordat die grote verdrukking begint. Dat het in de praktijk zelfs ruim daarvoor is, in de zin van minstens 3,5 jaar daarvoor, dat moet ook duidelijk zijn. Maar ja, 3,5 jaar op een periode van pakweg 2000 jaar, dat maakt me niet zoveel uit. Waar het maar om gaat is inderdaad dat de gemeente niet alleen wordt weggenomen voor de grote verdrukking, maar zelfs geruime tijd daarvoor, dat wil zeggen ruim, hè, dat er niet maar op het laatste nippertje een ontkoming is, maar een ruime ontkoming. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat wanneer we de profetieën vergelijken, wij tot de ontdekking komen dat de opname van de gemeente plaatsvindt kennelijk aan het begin van de 70ste week van Daniël, terwijl de grote verdrukking begint pas officieel, althans, in het midden van de 70ste week van Daniël. En dat is dus inderdaad een verschil van 3,5 jaar. Het neemt echter niet weg dat de gemeente toch wel degelijk wordt opgenomen op het moment of rondom de tijd waarin de ongelovige Joodse staat, ik zou bijna zeggen die uit vers 9 hier van Openbaring 3, maar het moment waarop de ongelovige Joodse staat een verbond sluit met de tegenstander, om zo te zeggen, het beest dat komen zal of wat dan ook, of gewoon met de Palestijnen, denk ik. Maar goed, dat is nou niet helemaal ons onderwerp. Maar in elk geval, aangezien de 70ste week van Daniël begint met zo'n verbond, kun je dus rustig zeggen dat de gemeente inderdaad dan wordt opgenomen, dus aan het begin van de 70ste week van Daniël, of voor het begin, of op het begin, hoe je dat dan maar zegt. Terwijl dat dan inderdaad ruim is voor de grote verdrukking. Maar er nog bij komt dat de grote verdrukking zelf losbarst, juist omdat Israël, een ongelovig Israël, een verbond heeft gesloten met de tegenstander, met heidense volkeren en daarom met de goden van heidense volkeren. Immers, dat oordeel of die grote verdrukking die over Israël komt, komt er op grond van ongeloof, van ontrouw, op grond van hoererij. En de gedachte lijkt me daarmee duidelijk genoeg, namelijk dat dus inderdaad de gemeente wordt opgenomen voor de verdrukking en zelfs al bij de aanvang van de aanleiding tot deze grote verdrukking. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Het verklaart dan ook tegelijkertijd waarom na de opname van de gemeente ook inderdaad de twee getuigen optreden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. De argumentatie hebben we wel eens besproken. Dus immers vanzelfsprekend dat als alle gelovigen van onze bedeling worden opgenomen, en dat is zonder meer een bijbelse leer, dan betekent het dat er geen gelovige op aarde zou achterblijven. En dat is een onbijbelse leer, omdat de schrift zegt dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn. En een minimaal gelovig overblijfsel zou moeten bestaan uit twee gelovigen. Niet één, maar twee. Omdat een getuigenis, wil het waar zijn, minstens twee getuigen moet kennen. En dat is dan ongetwijfeld ook de reden waarom inderdaad twee getuigen optreden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat kan moeilijk anders, ze zijn er ook niet meer. Ook niet ergens anders. Allen die getuigden, hoewel met kleine kracht, maar met een geopende deur, zijn immers verdwenen. En kunnen dat werk niet meer verrichten. Zodat ook daaruit besloten kan worden dat aangezien de twee getuigen optreden volledig gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël, zoals Openbaring 11, kennelijk de gemeente voor die tijd is opgenomen. Er wordt bevestigd dit schriftgedeelte alleen maar. Bovendien moet ik er wat anders bij zeggen. Er wordt wel eens gediscussieerd over de vraag wat de uitdrukking uit de uren der verzoeking betekent, met de nadruk op het voorzetsel. Nou, ik persoonlijk maak daar geen gewoonte van om nadruk te leggen op voorzetsels. Ik hou meer van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, want het is me wat degelijker materiaal dan voorzetsels. Maar hoe dat ook zij, men veronderstelt wel eens dat juist dat woordje uit de uren der verzoeking, dat voorzetsel uit, zou betekenen dat dan de verdrukking al de officieel zou moeten begonnen zijn, want anders zouden wij worden weggenomen voor de uren der verzoeking. Maar het punt is gewoon dat niet in het vers niet de nadruk ligt op de tijd als zodanig, maar op de omstandigheid. Wij worden uit de verzoeking weggenomen, want de verzoeking komt op aarde. En daaruit worden wij weggenomen. Op welk tijdstip? Wel, dat staat hier helemaal niet bij, dat is ook helemaal niet de gedachte. Waar het om gaat is dat het tijdstip op andere plaatsen besproken wordt, maar dat is niet het interessantste. Nou ja, voor ons misschien wel, maar dat is niet het interessantste. Het interessante is dat die verzoeking samenhangt met begrippen als oordeel en toorn. En oordeel en toorn, wel, daar komt de gelovige officieel niet onder. Dat er verzoeking is in de wereld, de eeuwen door, gedurende onze hele tegenwoordige bedeling, dat is een duidelijke zaak. Maar als die beroemde, de beruchte, de aangekondigde uren der verzoeking, de dag van de benauwdheid van Jacob, de dag van de toorn Gods, of hoe men heten mag, als die begint, dan gaat het uitdrukkelijk om een toorn, een oordeel dat van God afkomstig is. En dat betekent uiteraard dat het nooit over ons zal kunnen komen. En dat is ook de garantie die we hebben. Niet zozeer omdat wij gelovigen zijn, want er zullen ongetwijfeld gelovigen leven op aarde in de dagen van de grote verdrukking, de dagen dus van deze verzoeking. Maar om een andere reden. De reden is namelijk dat de gemeente van vandaag inderdaad geen aas thuis heeft. Hier helemaal niet thuis hoort. En als dus die verzoeking komt over de gehele aarde, dan zou die niet mogen komen over de gemeente. En dat is dan ook inderdaad wat er gebeurt. De gemeente wordt dus van de aarde weggenomen omdat de verzoeking komt over de gehele aarde. Maar de gemeente is niet aards, maar hemels. Dat is de logische gedachte. En dan zeg ik er altijd maar bij dat er gebeurt goedschiks of kwaadschiks. Of zoals 1 Thessalonicenzen 5 dat dan nog steeds zegt. Het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken. Want hoe dan ook, of Lot nou uit Sodom wilde of niet, deed er niets aan toe of af. De Heer kwam en haalde hem daar weg. Dan wel liet hem daar weghalen. En dat is niet het enige voorbeeld natuurlijk wat gegeven zou kunnen worden. Want de man hoorde daar niet thuis. Hij woonde daar wel op een of andere wijze. Maar hij hoorde daar niet thuis en werd dus inderdaad uit Sodom weggehaald. Voordat die verzoeking, die toorn, en zeg maar gewoon het oordeel over Sodom kwam. En dat is ook aan de orde in verband met de gemeente. Die dus kennelijk wordt weggenomen vanwege dat die verzoeking over de aarde komt. En dan het volgende woord zegt meteen, zie ik kom haastelijk. Hou dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. De gelovigen van onze bedeling worden opgeroepen om toch vast te houden, vooral dat wat ze ontvangen hebben, om te bewaren wat zij tot nu toe bewaard hebben, namelijk in ieder geval zijn woord. En er staat uitdrukkelijk bij dat het vasthouden van dat woord van God, het trouw blijven aan dat woord, het niet verloochenen van zijn naam, uit vers 8, dat daarvoor inderdaad beloning is, want die beloning wordt voorgesteld in de vorm van een kroon hier in vers 11. Dat inderdaad de gemeente wordt weggenomen voor de verdrukking vinden we natuurlijk op zoveel plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar een hele mooie uit het Oude Testament, een letterlijke bedoel ik zelfs, hè, want ik maak nog even geen gebruik van typologie. Een letterlijk het Oude Testament vind ik ook in Jesaja 57, waar uitgebreid gesproken wordt over de opname van de gemeente, over de grote verdrukking en uitdrukkelijk ook over de bekering van Israël. Allemaal dingen die feitelijk thuis horen in de zesde bedeling dus eigenlijk. Dat begint dan met hoofdstuk 57 vers 1. De rechtvaardige komt om, dan omkomen, dan is hij weg, hè. Komt om, dan is hij de hoek omgekomen, maar in ieder geval uit het gezicht verdwenen. Dat is de betekenis van de uitdrukking. Hij is verdwenen. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Op zichzelf zijn dat onbegrijpelijke zinnen, maar als we beseffen waar het over gaat, is het volstrekt begrijpelijk. De rechtvaardige verdwijnt. En dan staat erachter, en er is niemand die het ter harte neemt. En iets of het ter harte nemen betekent eigenlijk gewoon iets geloven. Wat er met het hart doet, hè, is geloven. Als het woord Gods in ons hart komt, dan is dat omdat wij dat woord Gods geloven. En andersom, hè, want met het hart gelooft men. Staat er zelfs letterlijk in Romeinen 10, als ik me niet vergis. Dus als we dat synoniem invullen, dan staat er dus, de rechtvaardige komt om en er is niemand die tot geloof komt. Dat zijn woorden die liever niet gehoord worden dikwijls, maar ik denk toch dat het zo is. Ik geloof dat die rechtvaardige die hier genoemd wordt gewoon de gemeente is. En als er staat, er is niemand die tot geloof komt, dan lijkt het mij dat te betekenen dat door door het verdwijnen van de gemeente van de aarde inderdaad niemand tot geloof komt. Wij hopen allemaal dat het anders zou zijn. Wij wensten wel dat het anders was, maar het laat zich aanzien dat het niet anders is. Uitspraken van gelijke strekking lezen wij trouwens ook in 2 Thessalonicenzen 2, waar staat dat de Heer hen zal zenden een geest der dwaling, omdat ze de leugen zouden geloven. Het is helemaal de overgang van een bedeling. Bovendien, degenen die gehoord hebben en afwijzen, zijn daar voor de volle 100% zelf verantwoordelijk voor. Helaas. En bovendien, wij zijn ook gewoon door de prediking van het evangelie tot geloof gekomen, zonder tekenen en wonderen, of op grond van de tekenen en wonderen die in het verleden gedaan zijn en waarin wij geloven. En het zou voor iedereen moeten gelden. En de gedachte van de Hebreeënbrief is dan ook: hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? En bedenk dan even dat die grote zaligheid die in de Hebreeënbrief genoemd wordt, inderdaad is de zaligheid, de grote zaligheid, zoals die beschikbaar is in onze bedeling. Namelijk niet alleen dat men wedergeboren wordt, behouden wordt enzovoorts, eeuwig leven ontvangt, maar dat men inderdaad leeft in deze tegenwoordige bedeling onder de troon der genade, met een heiland en heer die inderdaad op die troon der genade gezeten is, als de bekende hoge priester en koning. En er staat uitdrukkelijk: hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Wel, degenen die ons overleven straks na de opname van de gemeente hebben, voor zover ze de boodschap gehoord hebben, althans eerder, op deze grote zaligheid geen acht gegeven. En voor zover ze de boodschap voor de opname van de gemeente niet gehoord hebben, zullen ze die ook niet horen daarna, of anders, ik bedoel het eigenlijk anders te zeggen, ik bedoel te zeggen, dan zal het verdwijnen van zoveel mensen van de aarde hen niet tot geloof brengen. Geloof waarin dan? Zij weten immers van niks. Zodat het uitsluitend kan gaan om degenen die al het evangelie gehoord hebben, maar hebben afgewezen. Nou, daarvan zegt de schrift in 2 Thessalonicenzen 2, dat de Heer hen zal zenden een geest der dwaling, zodat zij de leugen zouden geloven. En Jesaja 57 zegt: wel, de rechtvaardige komt om, maar er is niemand die het raad neemt. En dat het over de opname van de gemeente gaat en alles wat ermee samenhangt, blijkt uit de rest van het vers. Want er staat dan: en, of namelijk, er komt gewoon een parallelle zin, hè, de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Zodat de rechtvaardige, uit het eerste deel van het vers, nu ineens heet de weldadige lieden. Dat zijn de lieden die deel hebben, denk ik, aan de gewisse weldaden, of aan de weldadigheden van David, die getrouw zijn. Dat is heel eenvoudig, de gelovigen dus. Zodat de rechtvaardige en de weldadige lieden hetzelfde is. Het heet rechtvaardig omdat het enkelvoud is, namelijk de gemeente als geheel, als lichaam van Christus, als de mannelijke zoon uit Openbaring 12. Maar het heet weldadige lieden in het meervoud, omdat die gemeente inderdaad samengesteld is uit verschillende gelovigen, waarvan mijn tante vroeger zong: zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. En dan een regel, en dan naar Jezus heen. De regel ertussen wil me zo gaan niet te binnen schieten, maar zo is het toch. De roeping en verzameling van de gemeente van individuele gelovigen, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk uit Johannes 1. De weldadige lieden worden weggeraapt. Ik heb het niet helemaal nagekeken, want het is een taalkundig ingewikkelde kwestie ook om het na te zoeken. Maar in ieder geval is het min of meer hetzelfde begrip als het begrip wat in Openbaring 12 wordt genoemd als weggerukt. De mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is uiteraard een ander woord, omdat Jesaja Hebreeuws is en Openbaring is Grieks natuurlijk. Maar het, bovendien is het dan hetzelfde begrip als dat uit 1 Thessalonicenzen 4, waar het wat zwak vertaald is met opgenomen. Wat het eigenlijk niet is, opgenomen staat, maar betekent inderdaad weggerukt, gegrepen. Eigenlijk alleen maar gegrepen. En dat het omhoog gaat, dat volgt in 1 Thessalonicenzen 4 uit wat erachter staat. Namelijk de Heer tegemoet in de lucht. Hè? Opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Maar in Openbaring 12 heet het weggeraapt, gerukt. Met geweld is de uitdrukkelijke gedachte. En dat is hier ook de gedachte in Jesaja 57 vers 1. De weldadige lieden komen om. Jawel, zij worden weggeraapt. Dat wil zeggen, och aarde, zijn ze dan niet meer. Zij zijn als het ware, en u wordt niet geachterlachen, maar ze zijn als het ware het hoekje om. Want dat is omkomen. Dan zijn ze uit het gezicht verdwenen, is de gedachte. Ze gaan de bocht van de weg om. En dan zijn ze weg. Waar naartoe? Nou, de bocht bleek niet horizontaal te lopen, maar de bocht bleek verticaal te lopen. Staat erachter, zijn weggeraapt. De Heer nam hen weg. Zij wandelden met God. En God nam hen weg. Ja, goed. Dus de weldadige lieden worden weggeraapt. En er staat er, zonder dat er iemand op let. Dat is uiteraard hetzelfde als zonder dat er iemand acht op geeft. En kennelijk hetzelfde als zonder dat er iemand tot geloof komt. Dat wil zeggen, het interesseert de wereld niet zoveel. Wat niet? Nou, dat de weldadige lieden werden weggeraapt. Of dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dat is het einde van vers 1. En dan is het weer enkelvoud. De rechtvaardige, die wordt weggeraapt voor het kwaad. Dat wil zeggen, het kwaad komt eraan. En het kwade is heus niet per definitie het zondige. Want dat is niet een goede verklaring van het begrip. Het kwaad is alles wat onprettig is. Het kwaad is alles wat er niet zou moeten zijn. En ik zou het als voorbeeld moeten noemen. Jesaja 45 is het, meen ik, waar het kwade genoemd wordt. En waarbij duidelijk gezegd wordt dat het kwade onder andere was dat Israël verstrooid werd onder de volkeren. Althans in de Babylonische ballingschap. Dat is niet zonde. Dat is gewoon kwaad. Dat wil zeggen, dat is niet prettig, het zou niet zo moeten zijn. Maar het moest wel gebeuren vanwege de zonde. Een oordeel, in de negatieve zin, toorn dus, is ook kwaad. En daar gaat het maar om. De kwade dag. Hè? Nou, hoe dat ook zij, er staat, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Het punt is natuurlijk dat wij hoopten dat het anders was. En dat er wel acht op gegeven zou worden. Maar je moet dan toch bedenken, helaas, dat niet alleen de gemeente kleine kracht heeft, maar dat de gemeente ook klein in aantal is, helaas. Maar in ieder geval in verhouding tot de wereldbevolking. En ik heb net al gezegd, ook al in verhouding tot het officiële christendom. En nou ja, ik weet niet of ik dat wel moet zeggen, maar stel nou dat de hele Nederlandse bevolking bestond uit louter gelovigen en die bevolking was ineens weg. Nou ja, dan staat het natuurlijk wel een paar dagen in de kranten waar het land ineens leeg is. Maar de wereld draait gewoon door, ook zonder Nederland. Dat is voor Nederlanders zelf bijna onvoorstelbaar natuurlijk. Maar, hè? Maar bedoel, dat maakt heus niet zoveel uit. Ik denk dat het volstrekt overschat wordt. Men zal vaststellen gewoon, en dan keer ik weer terug tot het algemene gedachte, men zal vaststellen dat er inderdaad wat mensen verdwenen zijn, maar bij nader inzien waren die toch niet zo geschikt voor de maatschappij. In het algemeen. Nou ja, dat doet er nou verder weinig toe, maar in ieder geval staat er dat dat geen wereldschokkende gebeurtenis is, om wat voor reden dan ook. De aandacht van de wereld gaat naar andere dingen uit, we weten ook waar naartoe, naar het verbond wat Israël gesloten heeft met de Palestijnen. Ik denk erom dat daarover gepraat zal worden, uiteindelijk na zoveel jaren, na een eeuw zou je bijna moeten zeggen, dat het eindelijk vrede is in het Midden-Oosten. En ze zullen uitroepen vrede en geen gevaar, en dat er ook een paar mensen zoek geraakt zijn in diezelfde dagen. Nou ja, dat maakt helaas zoveel niet uit. Maar wat ik zeg wel eens dit. Er staat dus, de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. En dan staat er over die rechtvaardige in vers 2. Hij zal ingaan in de vrede. Dat kan dus niet missen. Wij gaan die vrede in. De hemelse vrede. De vrede van het nieuwe verbond. Het verbond wat trouwens ook in de voorgaande hoofdstukken genoemd werd. En de vrede ook, die genoemd wordt in vers 19 en 21 van ditzelfde hoofdstuk. Maar niettemin, die rechtvaardig, oftewel de gemeente, zal ingaan in de vrede. En dan staat er, zij zullen rusten op hun slaapsteden. Ze gaan inderdaad definitief de rust in. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En tot zover de beschrijving van de gemeente, maar dan staat er, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. En daar staat dan gewoon achter wat het betekent, hè, guichelares. Gij overspelers staat. En gij die hoererij bedrijft. Over wie maakt gij u lustig? Over wie spert gij de mond open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding en zaad der valsheid? En dan volgt de beschrijving, ik kan het ook niet helpen, maar dan volgt de beschrijving van Israël, dat inderdaad hier geroepen wordt, nadert gij lieden hiertoe, en dan wordt over hen het kwaad, namelijk het oordeel, en in ieder geval de grote verdrukking aangekondigd. Want dat is de gedachte. De Heer zegt namelijk in vers 16, ik zal niet eeuwiglijk twisten. Dat wil zeggen, die situatie van strijd tussen de Heer en Israël, die zal niet altijd blijven bestaan. En als Israël er dan geen eind aan maakt, dan doet de Heer het zelf wel. En dat doet hij ook. En dat gebeurt aan de ene kant door een hernieuwde prediking van het evangelie aan Israël, maar aan de andere kant heel nadrukkelijk door het zenden van die toorn en het oordeel dat immers op zoveel plaatsen wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, de grote verdrukking. Opdat er een eind zou komen aan die twist, want hij zal niet gedurigelijk verbolgen zijn, vers 16. En dan wordt beschreven, vers 17, ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. En daarna, ik verborg mij, hetgeen uiteraard de beschrijving is van onze bedeling. De Heer verbergt zich. Ik verborg mij en was verbolgen. De Heer is verbolgen, nu nog. Over datzelfde Israël, maar in vers 16 staat, of stond, ik zal niet gedurigelijk verbolgen zijn. Dat wil zeggen, daar komt een keer een eind aan, want die verbolgenheid komt straks op een hoogtepunt, straks in de dagen van de verdrukking. En in dat verband wordt dan gezegd dat in die dagen inderdaad vrede gebracht zal worden. Vers 19, ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, dergenen die verre zijn en degenen die erbij zijn, zegt de Heer, en ik zal hen genezen. Er wordt dus vrede aangekondigd, maar het hoofdstuk eindigt met te zeggen, de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En dat staat in schril contrast met de uitspraak van in 1 Thessalonicense 5. Zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Maar dat staat er ook achter. Maar dan zal een haastig verderf hen overkomen en de toelichting erop vind je hier. Want de goddelozen hebben volgens mijn God geen vrede. En als zij zeggen, wij hebben vrede, dat wil zeggen, als zij vrede hebben gesloten met de volkeren, zal de Heer hoogstpersoonlijk zorgen dat er een eind komt aan die vrede, omdat die vrede niet voor een ongelovige en ook niet voor een ongelovig volk bestemd is. Dat wil zeggen, dat vrede wordt aangekondigd voor de gemeente in Jesaja 57 vers 2, en wel door middel van de opname, maar dat inderdaad strijd, dat wil zeggen verbolgenheid, wordt aangekondigd voor een ongelovig Israël, met name dan in ieder geval in de laatste twee versen van dit hoofdstuk. Zodat we nou zelfs in klare taal ook in het Oude Testament lezen dat op het moment dat het definitieve oordeel komt over Israël, dat dan inderdaad de rechtvaardige, dan wel de weldadige lieden, zullen worden weggeraapt voor het kwaad. En ik denk dat we de uitspraak uit Openbaring 3 ook zeker in het licht van Jesaja 57 zouden moeten lezen. Want het is met alle uitspraken in Openbaring zo. Op een of andere wijze zijn het allemaal verklaringen van en verwijzingen naar oudtestamentische profetieën. En als er dus staat, ik zal ook u bewaren uit de uren der verzoeking, dan komt het erop neer dat de rechtvaardige zal weggeraapt worden voor het kwaad, zoals bijvoorbeeld Jesaja 57 dat al zei. En onder ons dan nog even, zo even helemaal onder ons, ik heb al zo vaak gewezen op de samenhang tussen Jesaja en de boeken van Johannes, want dit is een van de boeken van Johannes. Dus als we ergens diezelfde gedachten zouden moeten terugvinden, zou het toch in Jesaja mogen zijn. De gedachte namelijk dat er weliswaar oordeel komt, maar dat de Heer zelf de rechtvaardigen, de gelovigen, zal bewaren, omdat de Heer de heilige Israël is. De heilige Israël is de verlosser, de beloofde, degene met de goede herder, want dat is ook allemaal Jesaja, hè? Degene die inderdaad het koninkrijk van David zal ontvangen en een onwankelbaar koninkrijk zal oprichten. En dat is wat de Heer doet, verlossing tot stand brengen. Hij zal ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. En dat is geen nieuwe waarheid, maar dat is gewoon de waarheid zoals we die in de profetieën al vinden. En dan ben ik dus weer terug in Openbaring 3 en dan neem ik de draad op bij vers 12, waar staat die overwint. Dat wil zeggen, degene die houdt wat hij heeft. Degene die het woord van zijn leidzaamheid bewaart. Degene die zijn woorden bewaart. Degene die blijft staan, ondanks de kleine kracht. Degene die gebruik maakt van de open deur, of hoe het allemaal heten mag. Degene die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn gods en de naam der stad mijn gods. Namelijk des Nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Eigenaardig is natuurlijk dat er staat, het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Of niet? Het is mij bij de bespreking van Openbaring 20 en 21 in de tijd ontgaan. Maar niettemin, in Openbaring 3 wordt al gesproken over het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van God afdaalt naar de aarde. Niet zal afdalen pas na de jongste dag, zoals dikwijls gedacht wordt, maar een Jeruzalem, dat wil zeggen een koninkrijk van David en van de zonen Davids, wat inderdaad in de hemel allang bestaat en waar we aan bij deel hebben gekregen en wat in de toekomst ook naar de aarde zal afdalen in de dagen van de wederkomst van Christus. Te beginnen eigenlijk, want dat is de aanzet, te beginnen bij de gelegenheid van de opname van de gemeente. Want daar daalt het af. Daar begint, heel fundamenteel, de openbaring van het koninkrijk. Dat is dan al lang niet voltooid, maar het is de eerste beweging. Want er staat uitdrukkelijk dat de Heer zal afdalen. De Heer zelf zal nederdalen, staat er in 1 Thessalonicenzen 4. Hoe we dat precies letterlijk zouden moeten voorstellen, weet ik ook niet. Maar niettemin, de opname van de gemeente is het begin van zijn wederkomst. In elk geval het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Het begin ook van het nederdalen van het Nieuwe Jeruzalem naar de aarde. Een Nieuw Jeruzalem wat allang ons aller moeder is. Het Jeruzalem dat boven is, waarin onze naam staat opgeschreven. En andersom dus, een Nieuw Jeruzalem waarvan wij de naam dragen. Want dat is de gedachte, hè? Er staat, ik zal op hem schrijven de naam mijn gods. Welke naam is dat? Gewoon Jehovah, de naam van Jehovah. Nee, de naam Jehovah is dat van de allerhoogste naam die er is. De naam van God is Jehovah. Dus niet helemaal wat anders dan de naam Jezus overigens. Maar je zou in de eerste plaats moeten denken aan de naam Jehovah uit het Oude Testament. Uit Jesaja zou ik bijna willen zeggen. Ik, de Heere, ben uw verlosser. Ik, Jehovah, ben uw verlosser. Dus de naam mijn gods en de naam der stad mijn gods, namelijk des Nieuwe Jeruzalems, hetgeen inderdaad een uitbeelding is van dat de gelovigen deel hebben aan dat burgerschap van Israël uiteraard. Hè? Net zoals in je, als op je, als in je, nou moet ik het zeggen, in je paspoort zal ik maar zeggen, stempel staat in de Staten Nederlanden, wellicht afgedrukt, maar de naam staat er in ieder geval op, omdat je daar ingeschreven bent, dat je daar burgerschap hebt, zo is het ook met de naam van Jeruzalem. Wij ontvangen die naam uiteraard omdat wij burgers zijn van dat koninkrijk. En daar gaat het om. Dus de naam der stad mijn gods, namelijk des Nieuwe Jeruzalems, dat inderdaad van mijn God afdaalt, inderdaad te beginnen bij de opname van de gemeente. En dan staat er, en mijn nieuwe naam, dat woordje ook, zou ik graag weer door willen strepen. Want als ook weer gewoon doorgestreept wordt, omdat het toch niet staat in de grondtekst, dan kan ik ook wel min of meer antwoord geven, denk ik, op de vraag, welke naam is dat?
Christus.
Ik maak het niet moeilijker dan het is. Ook gewoon Jehovah. De naam van Jehovah, de naam van het Nieuwe Jeruzalem, de naam van Jehovah. De naam mijn gods is de naam die hij van ouds draagt. Maar de nieuwe naam is de naam die hij ontvangen heeft, terug ontvangen heeft, en daarom nieuw is, de naam die hij ontvangen heeft bij zijn opstanding uit de dood. Want God heeft hem toen gesteld tot Here en tot Christus. Dus de tweede keus is Christus, maar ik blijf erbij dat dat heb je waarschijnlijk ook gelezen in het artikel in het laatste circulaire. Ik blijf erbij dat Christus inderdaad geen naam is, niet als naam beschouwd mag worden. Dus als je je naam opvat als eigen naam, dan zou je niet Christus in kunnen vullen, want dat is een titel. Maar moet je inderdaad toch invullen, de nieuwe naam, Jehovah. Ja. En als je dat woordje ook weglaat, is het geen probleem. Naam, want dan staat er gewoon, de naam des, ik zal ook opschrijven de naam mijn gods en de naam de stad mijn gods des Nieuwe Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt en mijn nieuwe naam. Maar aangezien N heel gemakkelijk vertaald wordt met namelijk, wou ik het daar maar op houden. Namelijk mijn nieuwe naam. Hoezo de naam mijn schots? Nou, mijn nieuwe naam. Want het gaat erom dat Jezus van Nazareth, in de, ik kan ook zeggen Jezus Christus, omdat het in Openbaring 1 vers 1 staat, in de toekomst geopenbaard zal worden als de Zoon van God. En als Jezus verschijnt als de Zoon van God, dan verschijnt Jezus dus met een nieuwe naam, namelijk met de naam van Jehovah. De naam Jehovah dus, hè? De naam des Heren.
God was ook gestorven in het kruis, hè?
Nou ja, er zijn allemaal uitdrukkingen die heel gemakkelijk bestreden kunnen worden. Daarom gebruik ik ze allemaal maar niet. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat de naam van God is Jehovah. En de nieuwe naam van Jezus Christus is Jehovah. De naam die hij gekregen heeft boven alle namen. Dat staat letterlijk in Filippenzen 2, hè? Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. De hoogste naam die er is. Nou, het is die naam uiteraard die bedoeld wordt. De naam van God. En de naam en mijn nieuwe naam is dus volstrekt dezelfde naam. Namelijk de naam van Jehovah. En bovendien gaat er niet eens om wat die naam dan letterlijk precies is, hoewel we het daar nu over hebben. Het gaat erom dat het de naam is van de Heer Jezus Christus. En welke naam dat dan ook is, dat even terzijde dan, hè. Maar welke naam dat dan ook is, wij krijgen die naam op ons geschreven, omdat daarmee gezegd wordt dat we zijn eigendom zijn. De naam van de Heer Jezus krijgen wij op ons gestempeld, bij wijze van spreken dan, omdat we van hem zijn. Het is een waarmerk, brandmerk wou ik nou weer niet meteen zeggen, maar in ieder geval een merkteken. En de andere naam die wij ontvangen is inderdaad die van het Nieuwe Jeruzalem, omdat we daar thuis horen. En wel niet het Nieuwe Jeruzalem zoals dat nedergedaald zal zijn in de toekomst, maar het Nieuwe Jeruzalem wat in die dagen van de opname van de gemeente afdaalt naar beneden. Dat wil zeggen dat we daar al deel aan hebben al voordat dat Nieuwe Jeruzalem en dus het Koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt. Want dat is dan de gedachte. Zodat hier uitdrukkelijk staat, wie overwint, ik zal hem dit geven. Maar ik moet er meteen nog wat bij zeggen. Het lijkt mij zo te zijn dat de uitdrukking die overwint en wat er verder volgt, gewoon van toepassing is op een ieder die gelooft in onze dagen. Die ondanks de tegenstand, ondanks de opkomst van de macht van Babel, zal ik maar zeggen, ondanks de werking van de God deze eeuw en de macht der lucht, trouw blijven, trouw zijn aan het woord van God. En dan is de vraag, wie zijn het dan, diegenen die overwinnen? Wel, dat zijn al diegenen uiteraard die in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat lijkt mij gewoon van toepassing zijn op alle gelovigen die inderdaad trouw zijn dus. Hè? Dus als gelovig trouw zijn aan het woord van God. En ik heb de indruk dat dit speciaal spreekt over de gelovigen in onze dagen, die verhoudingsgewijs in aantal afnemen, maar die niettemin ook bij de naderende komst van het beest gewoon geloven in de Heer Jezus Christus. Ondanks alles wat van de tegenstander komt. En in Christus inderdaad hebben wij daarin de overwinning en hebben wij deel aan deze namen die op ons gezet zullen worden, ter bewijze van dat we inderdaad thuis horen in dat hemels Jeruzalem en in dat koninkrijk van onze heiland, verbonden zijn met de levende koning. Dan lijkt mij de gedachte te zijn, en dan hebben we nog in vers 12, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns gods. De pilaar is een vast onderdeel. En ik moet u zeggen, ik heb de indruk dat die tempel mijn gods niet eens in het bijzonder spreekt over de gemeente als tempel gods. Maar ik kan het moeilijk uitleggen natuurlijk, waarom niet. Maar ik denk dat tempel mijn gods hier inderdaad de uitbeelding is van de gehele nieuwe schepping, die immers een tempel gods is. Waarin de gemeente, de gelovigen van vandaag inderdaad de pilaren zijn. Dat wil zeggen, daar is het op gebouwd. De grondgedachte is deze, dat alvorens zo'n tempel of bouwwerk gebouwd wordt, inderdaad de pilaren moeten staan, want daar overheen wordt het bouwwerk opgetrokken. Je kunt eerst het dak hebben en dan de pilaren, bedoel ik maar. Je hebt eerst de pilaren en daar overheen wordt het bouwwerk opgetrokken. Zodat het begrip pilaar van alles te maken heeft met het begrip eersteling. Dat is overigens wel tamelijk gemakkelijk uit te leggen, maar ik wilde dat nu maar niet meer doen. Maar ik geloof dus dat hier inderdaad over de gemeente als geheel gesproken wordt, hier aan het einde van deze zesde brief. Omdat inderdaad de voltallige gemeente, de gehele gemeente, uiteindelijk deel heeft aan de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, de uitdrukking ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking is natuurlijk speciaal gericht aan degenen die leven in de dagen waarin de opname van de gemeente plaatsvindt. Het is speciaal gericht aan degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar meer in het algemeen is het natuurlijk toch zo dat de voltallige gemeente zal deel hebben aan deze opname en daarna verheerlijking van de gemeente. En zij zijn degene die overwonnen hebben. Zij zijn degene die trouw zijn gebleven aan het woord, en dan hebben we het over de verzamelde gelovigen. Zij zijn de pilaar in de tempel mijns Gods. Dat wil zeggen, om hen wordt inderdaad een nieuwe schepping gebouwd. Want hoe dan ook, de nieuwe schepping wordt gebouwd op of om Christus, die zelf de pilaar is eigenlijk. En aangezien wij eerstelingen zijn en deel hebben aan zijn lichaam, worden wij daar kennelijk in betrokken en wordt de hele gemeente beschreven als pilaar in de tempel, mijn schat. En dan staat hij zal niet meer eruit gaan. Je hoort, daar thuis is het eigendom van de Heer. En de gemeente is dan inderdaad de inleiding tot het openbaar worden van deze nieuwe schepping en van dit koninkrijk. Daar zien wij naar uit. Dat is onze toekomstverwachting. Dat is ook onze tegenwoordige positie. Dat is onze roeping. Wij worden geacht te wandelen, zegt de schrift, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En die roeping is inderdaad dat wij zonen Gods zouden worden, dat we daartoe aangesteld zouden zijn, dat we erfgenamen Gods zijn, mede-erfgenamen met Christus. De roeping is dat we een hemels thuis hebben en een hemelse functie ook daadwerkelijk in de toekomst, ook in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En daarom behoort onze blik altijd gericht te zijn op deze toekomst. Daar leven wij naartoe.